Okay, and the award for best goddamn Dutch podcast, period, goes to... Yeah, this is good. The Movie Academy Filmcast, Talent Martijn Laars, Pod Plaza Productions.
This is the first Movie Academy podcast to win an award.
I would, there's so few people to thank. I did it all myself. I would like to thank the Academy for awarding me this honor. It's all me, and I dedicate this award to me, yes. And this is the Movie Academy podcast for week 10 in the year 2006, episode 30. Thank you very much, and fuck you all.
Hallo en welkom bij de Movie Academy Filmcast, jouw internetadresje voor de leukste filmbesprekingen van Nederland. In week 10, dus op donderdag 9 maart 2006, gingen er 5 films in première en ik heb 2 uitgebreide besprekingen voor je, plus natuurlijk nieuwtjes en het premièreoverzicht. En daarnaast kijk ik even terug op de Oscarsceremonie en mijn voorspellingen voor dit jaar. In deze filmcast hoor je verder muziek van Dolly Parton, maar dat is vanwege de Oscars hoor. Ik ga natuurlijk niet zonder enige provocatie Dolly Parton op je loslaten, maar dit is een heel aardig nummer. Verder van het komische duo The Scared Little Guys en van Bob Rivers. Die heeft een hele aardige parodie liggen die aansluit bij een van mijn reviews. En dat is een parodie van een nummer van Elton John. Hey, ben jij al lid van de Filmcast mailinglist? Want dan krijg je elke week een kort mailtje zodra de Filmcast weer online staat. En dat kan toch handig zijn? Schrijf je in op www.filmcast.nl. De Filmcast wordt exclusief gemaakt voor en gedistribueerd via www.podplaza.nl. Mijn naam is Martijn Warnas. Ik ben blij dat je luistert.
De premières.
5 premières deze week, waaronder een Nederlandse film, dat is altijd vrij bijzonder. En het is deze keer Ik omhels je met 1000 armen van Willem van de Sande Bakhuizen. En deze film weet aardig wat gratis publiciteit te trekken, inclusief een making-of documentaire afgelopen woensdag op tv. Nou, dat zie je anders ook alleen maar bij The Matrix en zo. Bovendien is het apart dat de film dus geregisseerd is door Willem van de Sande Bakhuizen, die overleed op 27 september 2005. En dit was dus zijn allerlaatste project. Maar goed, het blijft een film met Carice van Houten op basis van een boek van Ronald Giphart. En ik las een samenvatting van het boek en daar staat iets in over twee kerels die, die hun jongeheer met elkaar vergelijken. Nou, dan weet ome Warnas wel weer genoeg. Kortom, ik heb de gok niet gewaagd en als het toch een fatsoenlijke film blijkt te zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag. Tsotsi is een Zuid-Afrikaanse film over een straatrover die besluit zijn leven helemaal om te gooien. Een mooi thema, het levert ook een paar prijzen en nominaties op, waaronder dus heel opvallend die Oscar voor beste buitenlandse film. Toch niet verkeerd. North Country had ook 2 Oscar-nominaties, namelijk de beste vrouwelijke hoofdrol en de beste vrouwelijke bijrol voor respectievelijk Charlize Theron, ik zei altijd Theron vroeger, maar dat doe ik helemaal verkeerd kennelijk, en Frances McDormand. Maar die film viel uiteindelijk toch niet in de prijzen. Wel een indrukwekkende film, dit verhaal, over de eerste rechtszaak in Amerika over seksuele intimidatie. Overigens de eerste van vele miljoenen soortgelijke rechtszaken. En deze werd aangespannen door een vrouw die als mijnwerkster wilde werken, maar die door haar collega's enorm getreiterd werd. En haar man thuis heeft dan ook nog eens losse handjes. Noem mij kinderachtig, maar ik had deze week eigenlijk zin in iets vrolijkers en daarom heb ik gegokt op 2 andere films. Ik geef jou straks een uitgebreide bespreking van Edison. En dat gaat niet over die gloeilampenman, maar over een journalistieke thriller, zoiets. Nou, dat wil het zijn eigenlijk. En Enron, The Smartest Guy in the Room, en dat is een documentaire. Tot zover het premièreoverzicht.
Achtergronden van het filmnieuws.
ja, waar zou die over gaan, zo'n nieuwsrubriek, zo de eerste aflevering na de Oscars? Nou, ik heb het later in de filmcast nog uitgebreid over de Oscars met jou welnemen. Maar ik wilde ook meteen even mijn rampzalige voorspellingen doornemen, daar hebben we wat langer voor nodig. En daarom eerst maar even wat ander nieuws, bijvoorbeeld over dat andere prijzengala, de BAFTA's, oftewel de Britse Oscars. Want daarin wordt vanaf volgend jaar ook ruimte gemaakt voor een nieuwe categorie videogames. Ten slotte zijn dat tegenwoordig ook halve speelfilms. Om maar niet te spreken van de games die echt gebaseerd zijn op hele speelfilms. Al zijn dat zelden de beste spelletjes, maar laat ik daar nou niet over beginnen. In ieder geval komt er een aparte tak van de BAFTA's, dus een eigen ceremonie. En prijzen in de categorie muziek, script, stemacteren, noem maar op. Krijg je dus wel het rare verschijnsel dat de jury, die immers uit vakleden moet bestaan, uit allemaal twintigers en dertigers bestaat. En dat is bij de Oscars en de BAFTA's wel even anders. Maar het medium videogame wordt steeds meer volwassen, dat is toch leuk. Oké, nou toch alvast even over de Oscars dan. Want Ang Lee heeft toegegeven heel teleurgesteld te zijn over het feit dat zijn film Brokeback Mountain het zo, ja, je mag wel zeggen, beroerd deed bij de Oscars. Ik geloof dat hij er maar 3 heeft gewonnen. En dat ik het er in de filmcast ook nog met geen woord over heb gehad, dat zit hem natuurlijk ook dwars, dat begrijp je. Met 8 nominaties had Brokeback Mountain de meeste kansen bij de Oscars, maar uiteindelijk werd het alleen een prijs voor beste regie, voor beste muziek en beste scenario. Nou, dat kan je net zo goed niet komen. Niet de moeite waard. Nou ja, Ang Lee moet ook helemaal niet zeuren, want zijn film werd wel uitgeroepen tot de beste bij de Golden Globes, de BAFTA's en op het filmfestival van Venetië. En dat geeft toch wel aan wat een verschil er is in waardering van al die prijzen. En dan kan je 3 grote prijzen winnen, maar als je dan niet de beste Oscar wint, maar 3 andere Oscars, toch nog teleurgesteld. Och, jee, wat zielig. En dan vond ik nog een ander aardig Oscar nieuwtje op filmfocus.nl. En dat gaat als volgt. Bij de Oscar-uitreiking krijgen de celebrities dit jaar weer een hoop cadeautjes. Maar dat is trouwens waar, hè? Je krijgt altijd tassen vol met dure spullen. Ondergoed van Victoria's Secret ter waarde van $7,000 per setje. Hoe krijg je het op? En tegoedbonnen om voor $100,000 je ogen te laten laseren. Maar dan maak je dus fijn dat tasje open als je thuis komt van een lange avond te lachen om Jon Stewart en andere Oscar-geintjes. Krijg je de volgende dag een belastingaanslag van $30,000. De Amerikaanse Belastingdienst heeft een nieuwe bron van inkomsten gevonden, want die dienst vindt dat de presentjes die tijdens de Oscar-uitreiking aan de celebrities zijn uitgereikt gelden als inkomen. En dat is ook heel raar, want er zitten natuurlijk best waardevolle dingen in. Hè? Een Rolex die ligt onderop, kun je nagaan. Maar om nou belasting te gaan betalen over damesondergoed en waardebonnen is toch ook wel weer raar. George Clooney zal wel heel blij zijn dat hij dat tasje heeft aangenomen. En tot zover wel min of meer zo'n beetje het nieuws. Maar nog even over Brokeback Mountain. Mag ik nog 1 keer over Brokeback Mountain? Want voor de Brokeback Mountain special van een paar weken geleden, waarin ik dus al die plagerige parodietjes had verzameld, stonden nog een paar liedjes in de wacht op E-Mule. En dat is het programma waarmee ik al die onzin opspoor. Die kwamen nu pas binnen. En daarom als toegift nog een liedje over een groep waarin je het als homo extra moeilijk hebt.
I'm the only gay Eskimo. I'm the only one I know. I'm the only gay Eskimo in my tribe. I go out seal hunting with my best friend Targa, but all I wanna do is get into his parka. I'm the only gay Eskimo in my tribe. Well, me and Nuckpluck Chuckbuck, we both like lumber, but me, I've got this crazy fetish for rubber. I'm the only gay Eskimo in my tribe. I make a wish on the northern lights that I could find a decent pair of whaleskin tights. I'm the only gay Eskimo in my tribe.
And the seals, they sing now.
These cobras are nice, I'm taking their toll. I even get excited when I see the North Pole. See the North Pole. I'm the only gay Eskimo.
Only gay Eskimo.
I'm the only one I know.
I'm the only one I know.
I'm the only gay Eskimo in my tribe.
Het Australische duo The Scared Little Guys met het nummer The Only Gay Eskimo. Tijd voor de eerste filmbespreking en dat gaat gewoon over hele stoere kerels en niet zoals je misschien zou verwachten over de uitvinder van de gloeilamp. Ik ga het hebben over Edison. Het verhaal, of liever gezegd het idee achter het verhaal, is helemaal niet onaardig. Edison is een stad die 15 jaar geleden compleet onder de voet werd gelopen door drugscriminaliteit. De politiemensen van toen vonden dat ze geen halve maatregelen konden nemen en ruimden de stad op zonder zich al te veel op burgerrechten en de juiste wettelijke procedures te richten. Helaas hebben ze die houding nooit veranderd en dat is met name te merken aan een politieeenheid met de eigenaardige naam FRAT, F-R-A-T. De mannen van deze groep verschillen nauwelijks van de criminelen die ze achtervolgen. En bovendien besparen ze de staat ook geregeld de kosten van een cel door een verdachte doodleuk te executeren. Een piepjonge journalist van een plaatselijk krantje, Joshua Pollock, hoort iets raars tijdens een rechtszaak tegen een drugsdealer. Hij trekt een paar conclusies en begint aan een artikel over corruptie. De eigenaar van het blad, Moses Ashford, en dat is een rol voor Morgan Freeman, blaast het verhaal echter af. Zijn argumenten zijn: ten eerste is dit geen echte krant, maar een manier om reclame te verspreiden. En ten tweede ben jij geen echte journalist, want je hebt helemaal geen bewijzen gevonden. Het wordt ruzie tussen die twee en Joshua, gespeeld door Justin Timberlake, kan zijn biezen pakken. Verontwaardigd laat hij 's avonds een verhaal aan zijn vriendin lezen, maar die is het met Ashford eens. Joshua's journalistieke instincten en zijn eergevoel dwingen hem vervolgens om zich op de zaak te storten. En daarmee haalt hij zichzelf en zijn vriendin een heleboel ellende op de hals. Al krijgt hij af en toe hulp van zijn oude baas, die hem overigens blijft beledigen en hem ook zijn oude baan niet teruggeeft. En van een nieuwe agent bij de FRAT-eenheid, gespeeld door LL Cool J, die ook wat moeite heeft met de werkwijze van zijn collega's. Kevin Spacey doet ook mee als hoofd van de afdeling interne zaken van de politie, die al lang weet wat voor onfrisse zaken er gebeuren, maar die ook nergens hard bewijs kan vinden. Kortom, dat is een heel aardig uitgangspunt en het heeft ook een mooie boodschap over de waarde van goede journalistiek. Ergens in de film zegt iemand dan ook: het is niet voor niets het enige beroep dat beschermd wordt door de grondwet, tenminste in Amerika. Helaas laat de uitwerking een heleboel te wensen over. Zo had deze film een budget van $37 miljoen, maar daar is niets van te zien. Het is allemaal naar de acteurs gegaan, denk ik. Nou, ga maar na. Kevin Spacey, Morgan Freeman, LL Cool J, dat zijn niet de minste. Timberlake zal het wel min of meer gratis hebben gedaan. Die gozer wil natuurlijk heel graag een filmcarrière beginnen. Een Amerikaanse criticus merkte ook nog op dat deze film weliswaar in een fictief stadje speelt, in Edison. Het heeft dus niks te maken met die gloeilampman. Maar dat er heel duidelijk gewoon in het Canadese Vancouver gefilmd werd, wat op Amerikanen een extra vreemde indruk maakt. Vancouver is namelijk een heel populaire filmlocatie. Ongeveer 10% van alle Amerikaanse films wordt daar opgenomen, zodat de stad inmiddels ook de bijnaam Hollywood North heeft. En dan is er ook nog verbazing over het feit dat dit de slotfilm van het filmfestival van Toronto was, wat ongeveer net zo passend is als kan afsluiten met de Kabouter Plopfilm. Bovendien heeft de film een jaar op de plank gelegen voordat er eindelijk een distributeur was en dat is ook geen goed teken. Mijn persoonlijke ergernissen betreffen het nogal onduidelijke verhaal en iets waar ik normaal gesproken niet zo op let, namelijk het geluid. Want van de dialogen in deze film kon ik af en toe geen woord verstaan en als ik dan ingespannen zat te luisteren, er was voor mij geen ondertiteling deze keer, dan verplaatste de actie zich opeens naar een nachtclub of was er een andere reden om opeens keiharde muziek te draaien. Dat is een paar keer gebeurd, het was bloedirritant. Voor ik deze film had gezien, wist ik eigenlijk niet hoe Justin Timberlake eruit zag. Ik kende alleen zijn naam van een heleboel grappen die ik je nu zal besparen. Maar bij gebrek aan een persmap wist ik alleen niet welke rol hij speelde. En ik zocht dus naar een knaap met een smoeltje waardoor jonge meiden kennelijk spontaan van hun stoel glibberen. En toen er na een half uur nog steeds maar 1/20er in beeld was verschenen, begon ik te vermoeden dat het dus Joshua was die gespeeld werd door deze meneer Timberlake. Ik snap werkelijk de ophef niet, maar ja, ik heb er ook niet echt kijk op. LL Cool J kende ik trouwens ook niet, maar het was een veilige gok dat het waarschijnlijk een koffiekleurig en vermoedelijk ook redelijk haarloos persoon betrof. En bovendien bleek ik hem toch al te kennen uit de film SWAT. En een beetje filmcriticus herkent Kevin Spacey en Morgan Freeman natuurlijk wel direct. Ik kan ze zelfs uit elkaar houden.
Ja, ja.
Edison is dus duidelijk geen biografie van de gloeilampman en dat is eigenlijk jammer. Want van dit soort films hebben we er al duizenden, waarvan verreweg de meeste veel beter zijn. Ondanks Morgan Freeman en Kevin Spacey is dit toch een wegwerpverhaaltje. Die mannen kunnen veel beter. Maar ik snap het ergens wel. Ze kunnen toch kwalijk hun eigen tekst verzinnen en op papier zag dit er waarschijnlijk beter uit. Voor Justin Timberlake hoef je ook niet speciaal te komen, al heeft hij inmiddels alweer 3 andere films gemaakt. Gelukkig maar, want als je vanaf je 17e niets anders gewend bent dan aanbidding, limousines en net zoveel kale kutjes als je maar wilt, dan kun je toch ook nooit meer terug. Het zou gruwelijk zijn voor een jongen als die een echte baan moest nemen. Ik ben waarschijnlijk iets te mild. Ik ben ook heel erg jaloers, maar ik ben waarschijnlijk iets te mild. Maar ik had net hiervoor Ion Flux gezien. En daarna lijkt echt alles beter. En daarom dit cijfer. Edison krijgt een 5. Nou, een 5-je. Tijdens de Oscars was er ook wat muziek, waaronder een optreden van Dolly Parton. Ze zingt het nummer dat ze schreef voor de film Transamerica, Travelin' Through.
Traveling through.
Eerlijk gezegd denk ik niet dat Dolly de film Transamerica had gezien of zelfs maar het verhaal had gelezen toen ze dit nummer schreef. Maar het is toch best aardig, mits je het niet te vaak hoort natuurlijk. Transamerica bespreek ik pas eind april, maar nu kan ik je alles vertellen over de documentaire met de naam Enron, The Smartest Guys in the Room. Het Enron-schandaal is zeker een filmpje waard, dat staat buiten kijf. Toen dit bedrijf door allerlei gesjoemel failliet ging, stonden er 20.000 mensen op straat en was een bedrag van 2 miljard dollar aan pensioenpremies opeens kwijt. Voor wie zich niet alle details herinnert, en dat is niet zo gek, tenslotte speelde 2 jaar geleden en in Amerika, een hele korte samenvatting. Enron verkocht lucht. Gebakken lucht. Met een prikketje erin. Ze noemden het alleen geen lucht, maar energie. Het bedrijf begon met speculeren op de oliemarkt en toen bedacht ene Kenneth Lay, de voorzitter, een geweldige manier om de boekhouding te versimpelen. Door te voorspellen hoe de olieprijzen zich in de toekomst zouden ontwikkelen, kon je ook voorspellen hoeveel winst Enron zou maken. En daar kon je dan weer de waarde van je aandelen op baseren. En met die aandelen kon je weer mensen betalen en investeren in pensioenen. En als je nou denkt dat klinkt idioot, dat is ook idioot. Maar ja, eerlijke mensen worden zelden rijk natuurlijk. Enron breidde zijn activiteiten uit en ging zelf handelen in olie, dus niet alleen in de aandelen en later zelfs in breedband. En bij alles wat ze deden rekenden ze uit wat ze er over een paar jaar mee dachten te verdienen en zetten dat vast op de balans. Daarnaast werd er ook nog eens gesjoemeld met het geld dat wel binnenkwam, met name van de aandelen, die tegen een idioot hoge waarde werden uitgegeven. Met groot lef zette Kenneth en zijn maatje Jeffrey Skilling dat geld op rekeningen van niet bestaande figuren, met name als M. Yes. En als je dat leest, dan staat er opeens My Ass. En M. Smart, Maxwell Smart of I Am Smart, zo kun je het ook zien. Nou, dat viel op een gegeven ogenblik wel op hoor, bij de boekhouders, maar net iets te laat, want op een dag stortte dat kaartenhuis natuurlijk in. En een half uur voordat het nieuws bekend werd, verkocht mevrouw Lee op advies van haar man nog even snel haar 500.000 aandeeltjes. In de film beschrijft iemand het als een kaartenhuis boven een zwembad vol benzine. Nou, dat is wel een aardige. Jammer dat niemand dat inzag toen het kaartenhuis er nog stond. Jammer ook voor al die mensen die hun baan verloren, te meer daar ze ook nog eens in veel gevallen al hun spaargeld en hun pensioenpremie hadden omgezet in die magische Enron-aandelen. Dat kun je stom vinden, maar in Amerika is dat eigenlijk heel normaal. Aan de andere kant, Amerikanen kun je ook wijsmaken dat een oorlog binnen 14 dagen over is en hooguit 1,7 miljard dollar gaat kosten. Overigens hebben een paar vrouwelijke werknemers naderhand nog een zakcentje verdiend door te poseren voor Playboy in een Women of Enron special. De recente film Fun with Dick and Jane gaat ook zijdelings over het Enron-schandaal, maar dan vanuit het perspectief van een man die zijn baan verliest als dat kaartenhuis instort. Toen klaagde ik dat ze wel iets meer over Enron hadden kunnen vertellen. Nou, deze keer klaag ik dat ze wel iets meer over de menselijke kant van het drama hadden kunnen belichten. We zien hier een heleboel talking heads, afgewisseld met nieuwsfragmenten en opvulshots van gebouwen of grafieken van beurskoersen, je kent dat wel. Maar de hoofdrolspelers, als je ze zo noemen kunt, komen niet zelf aan het woord. Dat is niet zo heel gek, aangezien Kenny Boy en zijn belangrijkste handlangers momenteel, voor wie dit later hoort, het is nu maart 2006, ze staan op dit moment voor de rechter. Maar het is al met al toch een beetje een feestje waarbij de jarige zelf niet aanwezig is, zogezegd. Overigens komt George Bush, junior, ook geregeld in beeld, omdat hij dikke maatje is met Kenneth. En waarom verbaast me dat nou niet? Dit is een prima documentaire en verdient daarom ook zeker geen onvoldoende. Maar als bioscoopfilm is het veel te dunnetjes. Het heeft totaal geen meerwaarde. Dit hoort gewoon op tv, na Nova of zo, en dan moet je ook echt gaan kijken. Maar voor de bioscoop vind ik het eigenlijk te weinig. En anders, ja, ze hadden het gewoon met wat meer flair aan moeten pakken. En daarom krijgt Enron, The Smartest Guys in the Room, een 6. En ja hoor, Bob Rivers heeft weer eens een plaatje gemaakt om mij uit de brand te helpen. Het is een nieuwe tekst op een nummer van Elton John. Zijn nummer Levon werd heel simpel Enron.
Enron was a whiz bang on the dial. Almost as big as Jesus. They had a catchy name, and they put it on the baseball park downtown. Enron took my money. We lost it all, they say. With questionable accounting, I gutted my 401k. I became a pauper and a part in a couple of days. When the New York Times said the stock is dead, now the trial's begun. They'll be taking the fifth like Kenneth Lee.
Een van de vele fantastische twisted tunes van Bob Rivers. En voor wie zich afvraagt wat een 401k is, zo noemen ze in Amerika een pensioenplan. Ja, ja, je steekt wat op van zo'n podcast, hè? Oké, beloofd is beloofd. Tijd om het nog even te gaan hebben over de Oscars en met name over mijn voorspellingen, of daar een beetje wat van klopte. En helaas was het in Nederland op geen enkele zender te zien dit jaar, de ceremonie, maar dankzij de zegeningen van het internet in het algemeen en het programma BitTorrent in het bijzonder, heb ik toch mijn Oscaravondje gehad, zij het pas op woensdagmiddag. De presentator was dit keer Jon Stewart en hij deed het uitstekend, al waren er ook een heleboel leuke filmpjes en gastpresentatoren om hem bij te staan. Een leuke stunt was het optreden van komiek Ben Stiller, die gekleed in een groen pak de Oscar voor speciale effecten uit kwam reiken en deed alsof hij onzichtbaar was dankzij greenscreen techniek. Dat hij helemaal niet voor zo'n scherm stond en dat die techniek dus niet werkte, leek hij niet te merken. Dat was zijn joke en dat was erg leuk. Ook was er een mooie compilatie van allerlei momenten uit westerns die een nogal homoerotische lading hadden, hoewel oorspronkelijk niet zo bedoeld. En daarmee wilden ze illustreren dat Brokeback Mountain zogenaamd heus niet de eerste roze cowboyfilm was. En zinnetjes als "Mind if I look at your Winchester?" Ja, die kreeg opeens een hele rare bijbetekenis. Net als "I'll have you spread-eagled on a wagon wheel." Dat werd ook heel anders bedoeld in het origineel, maar het was een leuke compilatie. Er waren nog veel meer geweldige momenten. Ik kan je alleen maar aanraden om zo snel mogelijk je favoriete downloader te starten en te zoeken op de trefwoorden Academy Awards 2006. En dan moet het echt nog wel lukken om hem binnen te halen en te bekijken. Het is de moeite waard, echt waar. Ja, oké, ik kan het niet langer uitstellen met allerlei leuke anekdotes. Mijn Oscar-voorspellingen voor 2006. In de categorie beste film dacht ik dat het zou worden Brokeback Mountain. Ik hoopte dat het zou worden Munich en het werd uiteindelijk de film Crash. En dat is een film over een kettingbotsing waarbij een heleboel verschillende mensen betrokken zijn. En we kijken allemaal naar een stukje van hun leven. Die film heb ik in de tijd overgeslagen, dus dit was voor mij ook een verrassing. Ik kon dat niet inschatten. En dat blijkt de beste film van dit jaar te zijn. De beste acteur had ik ook verkeerd, want ik dacht dat het Heath Ledger zou worden, ook weer voor Brokeback Mountain. Ik hoopte dat het Joaquin Phoenix zou worden voor Walk the Line. En het werd Philip Seymour Hoffman voor zijn rol in Capote. En die moet in Nederland ook nog uitkomen. Die moet ik ook nog gaan zien. Kon ik dus ook niet inschatten. Ja, geen geweldige score tot nu toe. Ging het bij beste actrice dan beter? Nou, ik dacht dat het Charlize Theron zou zijn voor haar rol in North Country. Deze week in première trouwens. Ik hoopte dat het zou worden Felicity Huffman voor haar rol in Transamerica. Daar ga ik het pas ergens in mei over hebben, geloof ik. En het werd Reese Witherspoon voor Walk the Line. En dat vind ik trouwens helemaal niet onverdiend. Maar ze had ook al de BAFTA gewonnen voor die rol. Dus duidelijk een zeer gewaardeerde rol. Het is ook een hele goede film, hoor. De beste mannelijke bijrol. Daarvan dacht ik dat het naar Jake Gyllenhaal zou gaan. En ik had ook niet echt een voorkeur voor een andere acteur. Het maakte mij niet zoveel uit. Maar ik gokte dus weer op Brokeback Mountain. En het werd uiteindelijk George Clooney voor zijn rol in Syriana. Wat ik een beetje overdreven vond, want hij doet eigenlijk weinig schokkends in die film. Het is eigenlijk veel interessanter dat hij wat de productie betreft daar wat mee te maken had. En dan vond ik zijn andere film, waar George Clooney zelf ook voor hoopte te winnen, Good Night and Good Luck als regisseur, vond ik eigenlijk een betere prestatie. Maar goed, het werd dus George voor Syriana. Had ik dus ook verkeerd. Beste vrouwelijke bijrol, daar had ik niet eens een gokje voor gewaagd, want ik had veel te weinig gezien van de films die meededen. Nou, dat werd dan uiteindelijk Rachel Weisz met Constant Gardner. En tot slot, beste animatiefilm. Nou, daar zat ik dan misschien half naast, of het was half goed, afhankelijk van hoe je het ziet. Ik dacht eigenlijk dat het Tim Burton's Corpse Bride zou worden. Ik gaf wel aan dat ik hoopte dat het Wallace & Gromit and the Curse of the Were-Rabbit werd. En die werd het dan ook. En dan kan ik wel zeggen, dan had ik er tenminste nog één goed. Maar ja, ik gokte natuurlijk op Corpse Bride. Dus mijn Oscar-voorspellingen waren zo goed als waardeloos voor 2006. Ja, het komt ook, ik heb niet alles kunnen zien natuurlijk. Mij stuurden ze die videobandjes niet van de Academy. Maar even zo goed, volgend jaar ga ik gewoon weer meegokken. En hopelijk dan wat beter. Nog even over die Oscar-ceremonie, want hij was toch wel erg leuk. En ik kan in ieder geval nog één stukje met je delen. Want voor de categorie beste actrice waren er, en dat was weer een grapje van de presentator Jon Stewart, reclamespotjes te zien, fake reclamespotjes, waarin de kanshebsters elkaar zogenaamd probeerden zwart te maken. Zoals politici dat eigenlijk met elkaar doen tijdens de verkiezingsperiode in Amerika. Zo hadden, volgens Jon Stewart, de actrices dat voor deze stemronde ook geprobeerd. En natuurlijk, jij hebt het beeld er niet bij, maar het geluid van de spotjes is duidelijk genoeg. We gaan eens even luisteren naar wat de dames dan zogenaamd hebben laten uitzenden om elkaar zwart te maken.
Now, obviously every year there's considerable lobbying for the Academy Awards. It's somewhat unseemly, and I think anyone who was watching television in Los Angeles this year saw the rise of a disturbing new trend, particularly in the Best Actress category. Take a look.
Charlize Theron has been nominated for another Academy Award, using the same tired old tricks. But Keira Knightley has the courage to act despite cheekbones so improbable they may well be flecked with god dust. Keira Knightley, acting while beautiful. Paid for by Citizens for Keira Knightley for Best Actress.
Have you seen the names of the Best Actress nominees? Felicity, Keira, Dame Judy, Charlize.
Oh, they all sound foreign to me. I don't think it's appropriate, especially during wartime.
Oh, here's one. Reese Witherspoon.
Now there's an American with a traditional name.
The kind of girl I might hire to help me with my gardening.
Oh, no, no, no. That's my job.
What?
No. Seriously, I have nothing else.
This year, Oscar voters have a choice. A bunch of crazy letters that make no sense. Or Reese. Before we anoint Dame Judi Dench Best Actress, let's hear what other dames have to say about her.
Judi Dench is no dame.
Perhaps a dreadfully pedestrian.
Judi Dench vomited on my fainting couch.
Judi Dench took my eye out in a bar fight.
What's in a dame? Certainly not Judi Dench.
Paid for by Dames for Truth, a shadow organization in no way affiliated with Felicity Huffman.
And En dit is helaas alweer het eind van deze filmcast. Geschreven en gepresenteerd door Martijn Warnas als onderdeel van The Movie Academy. En exclusief te vinden via podplaza.nl, waar je ook oude afleveringen kunt beluisteren. En ook kun je mijn filmbesprekingen nalezen. Daarvoor ga je naar www.warnas.net. Oh, en als je lid wordt van de Filmcast mailinglist, dan krijg je per mail een seintje zodra de nieuwste Filmcast online staat. Dat regel je op filmcast.nl. Voor iedereen die iets te maken heeft met het radiowereldje of de tijdschriftenbranche, ik ben dus freelance filmcriticus en radiomaker en ik ben altijd op zoek naar extra klusjes. Via martijn@filmcast.nl kun je me mailen, ook voor commentaar op deze uitzending. Ik neem afscheid van je met iets instrumentaals, ik ben helemaal in Oscarsferen en ik vond het leuk dat je luisterde. Hopelijk tot een volgende keer.